De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 134 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft.
We zitten in week 20 van Poetins oorlog in Oekraïne. Al meer dan 140 dagen wordt daar gevochten in dat land. En Floris en ik hebben een boel te bespreken.
Ja, zo volgde Geert-Jan de hele week alleen maar Russische staatsmedia. Wat valt dan op en wat doet dat met een mens?
En wat heb ik gemist, Floris? Misschien kan jij me bijpraten. En jij bereidt je voor op een nieuwe reis naar Oekraïne. De derde keer dat je dat land in oorlogstijd aandoet. En je geeft een sneak preview.
Ja, een teaser. En als klapstuk mogen we een geheimtje verklappen. Vanaf woensdag 20 juli komen we 6 weken lang met een zomerserie. Met elke keer een speciale Perestroi gast. Blijf dus luisteren voor de details.
En je weet het inmiddels. Alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
En wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn. Dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, @Perestroikast. Of mail ons op perestroikast@bnr.nl. En daar doen we zeker nog wat mee ook.
Ik ben Geert-Jan Haan.
En ik ben Floris Akkerman.
En dit is BNR Perestroikast.
Geert-Jan, eindelijk weer eens een podcastaflevering met z'n tweeën. Kunnen we elkaar helemaal ophemelen zonder dat we een gast in het zonnetje moeten zetten.
Of we kunnen elkaar de tent uitvechten.
Dat kan ook.
En dan kunnen we solo gaan.
Afzeiken, afkraken, dat kan ook. Dat is ook een goeie.
Ja. Wie trapt eraf?
Hebben we eigenlijk wat te vertellen?
Nou, hebben we net wel
beloofd,
zo
hè?
Aangekondigd en beloofd.
Ja, want jij bent gerussificeerd deze week, geloof ik. Je hebt je laten onderdompelen in Russische media.
Ik heb de staatsmedia gevolgd. En dat was ook mijn hele nieuwsconsumptie voor de hele week. Sinds zondag 10 juli was het, geloof ik, heb ik de westerse media uitgezet. Dus ik heb alleen een uitzondering gemaakt voor kinderfilmpjes, om met Irene af en toe nog wat te zien. En ja, nou ja, ik weet niet of Henk de vuilniswagen nou enorme propaganda is. Maar ik heb dus alleen maar Russische staatstv gekeken, Russische staatspersbureaus gevolgd, zodat ik ook het verschil kon zien in wat in nieuwsberichten dan ontstond en wat dan uiteindelijk in een talkshow belandde. Of dat dan dus hetzelfde was of anders werd ingekleurd. En ik heb daarover elke ochtend op BNR verslag gedaan. En ik denk dat het ook wel interessant is om dat met jou even te bespreken. Ik ben benieuwd, ja, ook toen jij natuurlijk een paar jaar in Rusland woonde, of je nog kan herinneren dat jij alleen maar Russisch nieuws volgde. Er was toen al internet. Zo lang geleden is het ook weer niet.
Facebook.
Ja.
Dat was een katalysator van de protesten.
Bologna, ja.
Ja, bijvoorbeeld die periode 2011-2012.
Ja. Maar ik heb dus geen Dorsch TV of zo gezien.
Wat heb je allemaal gezien? Laat even. Welke programma's, welke presentatoren?
Ik heb op zondag gekeken naar Kiselyov, Vyesi Nedeli. En dat we nemen op vrijdag 15 juli. En mijn plan is om dat komende zondag ook nog een keer te zien. Ik heb naar Solovyov gekeken. En ik heb naar met zijn programma Wetcher. En ik heb naar 60 minuten gekeken. En daar heb je het presentatieduo soms samen, soms afgewisseld. Olga Skabeeva en Yevgeny Popov. En dat is ook nog eens een duo. Ja. Getrouwd duo. En wat ze ook gemeen hebben is dat ze allebei op de sanctielijst staan van het Westen.
Ja.
Dat staan bijna alle talkshow hosts sinds begin maart. Op Kiselyov na, die staat er al sinds 2014 op.
Ja, en deze drie programma's, dat zijn ook zeg maar de hardcore programma's waarin de meest felle uitspraken worden gedaan.
Ja, je hebt natuurlijk ook nog wel het Tsargrad TV. Ook een radicaal rechts online platform. En zo heb je natuurlijk nog meer dingen. Ik luisterde ook wel eens naar Solovyov op de radio. Ik heb Radio Sputnik geluisterd in de auto. Dat was wat minder extreem. Maar is wel een radiozender van RIA Novosti. En ja, dan krijg je dus wel bijvoorbeeld in een nieuwsbulletin is het eerste bericht. DNR en LNR hebben de diplomatieke banden met Noord-Korea aangehaald nadat Noord-Korea ze heeft erkend. Ja, als dat
de twee volksrepublieken.
Ja, zogenaamde volksrepubliek. En als dat dan het belangrijkste nieuws is dat je te melden hebt, dan zit er al een zekere inkleuring wel bij. Maar goed, die talkshows, dat is toch alweer een niveautje anders.
Ja, want wat gebeurt in die talkshows? Wat jou
dan gaat er een put open met heel veel harde woorden. Dan vallen de woorden nazisme, antisemitisme veel makkelijker. Is het anti-Amerikanisme ook veel groter? En wat je ook ziet is ja de kracht van tv, dus beelden die er dan bij komen. Uh-huh. En je hebt dus bij bijvoorbeeld zo'n 60 minuten... een programma dat veel langer duurt dan 60 minuten... heb je dus de eerste 3 kwartier bestaan uit een presentator... met een hele dominante rol, ook als commentator... die allerlei nieuws aan elkaar praat, wat heel geraffineerd in elkaar is gezet. Het valt mij op dat ze ongelooflijk goed zijn bij die programma's om heel snel van het ene bericht naar het andere te schakelen met een bruggetje, waardoor je denkt van hey, dit is logisch, maar op een gegeven moment ben je dus van een gebeurtenis van 80 jaar terug in één keer in een kernoorlog beland. Uh-huh. Zo snel kan het gaan. En ze hebben dan ook gasten uitgenodigd, panelleden, onderdeel eigenlijk van de propagandistenteams die ook roleren. Maar in 60 minuten ja, zijn ze echt meer decorstuk, vind ik. Ze komen daarna wel aan bod, na die eerste 3 kwartier, dat eerste uur. De eerste 3 kwartier, eerste uur is echt een soort nieuwsuur. En daarna wordt het op één, maar staat nog steeds de presentator redelijk op de voorgrond. En je ziet dat ook wel met Salafjof. Ja, daar zitten panelleden die mogen dan hun monologen houden. Want heel veel met elkaar een discussie doen ze niet. Maar hij is zo dominant.
Ja.
Ja, ook bij Wiesti FM, bij zijn radioprogramma. Ja, dan kan je meekijken ook online. Ja, ik kon alles zien via, dat is even op zijn Nederlands gezegd, Smotrim TV. Uh-huh. Dus dan doe je smotrim.ru. Uh-huh. En dan kan je bijna alles zien.
Er wordt niet geblokkeerd, dus...
Nee, ik heb geen artielspoeding trouwens gekeken.
Okay. Dus. En het draait bij die 3 shows, vooral onder presentatoren. Die zetten een stempel op het programma, ook qua uitspraken, qua inhoud, qua hun mening.
Ja, hoewel je ook weer kan stellen, het draait om het Kremlin. Uh-huh. Ik heb ook wel begrepen, en volgens mij vertelde Joost Bosman dat ook nog deze week op BNR, volgens mij was dat maandagmiddag, dat hij zei, dat hij ook wel eens heeft vernomen, dat er elke week overleg is tussen Peskov, de speciale vertegenwoordiger van Poetin, oftewel zijn woordvoerder, en de belangrijkste staatsmedia. Uh-huh. En die overleggen wat de lijn van de week dan wordt.
Ja, ja.
En dat is eigenlijk een soort publiek geheim, dat op die manier gebeurt. En daarom heb ik ook wel de indruk dat wat je bij die staatspersbureaus ziet, dat is qua nieuws en qua invalshoek best wel vergelijkbaar met die talkshows. Alleen, je hebt niet de kracht van tv, van beeld. Je hebt niet de inkleuring. Je hebt niet de hele felle retoriek. Maar het narratief, dat is er wel.
Ja, maar het komt wel direct over.
Ja.
Die talkshows. Dat komt echt.
Zeker.
Boom, je huiskamer in.
En 60% van de mensen in Rusland kijkt naar staatstv. En dat is natuurlijk heel anders dan het percentage dat kranten leest.
Ja, ja. Heb je dan ook gekeken naar oppositiezenders?
Nee, bewust niet.
Uh-huh.
Nee.
Waarom niet?
Omdat ik dit als een soort experiment zag om het een week lang te doen. En ik heel nadrukkelijk heb gekozen voor die staatstv. Om dat Russische narratief te begrijpen van de meerderheid.
Uh-huh.
Want wat ik zeg, als die staatstv zoveel mensen bereiken, de meerderheid van de inwoners van een land, dan... Ja, ik was daar ook gewoon nieuwsgierig naar. En oppositie nieuws zou dan weer misschien enigszins overeen kunnen komen met Oekraïns nieuws of West-Europees nieuws of Amerikaans nieuws. Dat zag je trouwens wel langskomen hoor, bij die talkshows. Die houden ons echt wel in de gaten. Dat zijn geen mensen die geïsoleerd van het Westen zijn. Want artikelen uit de Financial Times of dingen op de CNN of Bild, het kwam allemaal langs. Alle fragmenten kwamen langs. Alleen... wat dan langskomt, dat zijn de doemscenario's. Uh-huh. Als de Financial Times een artikel schrijft over... we hebben een slechte vooruitblik wat betreft de Europese economie, dan wordt daar in Rusland wel aandacht aan besteed. Want ja, dan zou dat kunnen komen doordat Nord Stream 1 nu even dicht is en er een zekere angst ontstaat voordat Rusland die dicht gaat houden. Dat weten we op het moment van opname nog niet. Maar dat was afgelopen week wel een van de vaste thema's die terugkwam. Net als... Kaliningrad, de wel of niet blokkade daarvan. Uh-huh, uh-huh. En wat de Europese Commissie dan uiteindelijk heeft gezegd, wat dan toch een klein beetje als een overwinning in Rusland wordt gepresenteerd. Dus als Reuters dan het persbureau iets schrijft over een uitspraak van de Europese Commissie, ja, dan wordt dat wel opgepikt.
Ja, en dit is ook de week van die aanval in Vinnytsia. bijvoorbeeld.
Ja.
Hoe gaan ze daar nou mee om? Er was een luchtaanval op de Oekraïnse stad, ver van het front vandaan.
Niet in de talkshows. Ik heb het gewoon niet gezien. En ik zag wel Simon Jan, hoofdredacteur van RT. En ook, ik denk Kiselyov misschien wel de belangrijkste propagandist die het Kremlin op de staatsmedia heeft. Zij had op Telegram wat erover geschreven. En ze zei, ik heb navraag gedaan bij het ministerie van Defensie. Zij zeggen dat er een aanval is geweest op het huis, op het garnizoenshuis, het huis van de officieren in Vinnytsia. Uh-huh. En daar zijn nazi's getroffen.
Uh-huh.
En dan had ze een paar foto's erbij geplaatst. Dan zag je wat verwoesting. En je zag mensen, en die had ze dan rood omcirkeld. Beetje als in het programma Paint op je computer met zo'n potloodje zo. En dat zouden dan de vermeende nazi's zijn. Niks over dodental, niks over
wat er daadwerkelijk stond.
Wat er daadwerkelijk stond, setting, ik weet niks.
Uh-huh.
En ik hoorde dat dus toevallig op vrijdagochtend vanochtend van Bas van Werven. Want dan gaf ik een update van het Russische staatsnieuws. En dan vertelde hij wat dan het nieuws was dat ons had bereikt. Ja, en wat dan wel vol in de talkshows aandacht kreeg, was een aanslag in Donetsk. Op de stad, op het busstation.
Uh-huh.
En ik heb daar een stukje audio bij. Luister maar even mee. Dit duurt zo'n 40 seconden. En je kan het opsplitsen in zo'n drie delen. En je hoort vanzelf wel waar ik naartoe ga.
Девочка, держись. Держись, солнышко, держись, все будет хорошо.
Все, вот подходит.
Я понимаю, я на работе.
Поехали. Да, на эти кадры невозможно смотреть, но их необходимо показывать. Зеленский, Байден, Джонсон. Настоящие кровопийцы и убийцы. Это гражданский автовокзал.
Ja. Dus het eerste gedeelte hoor je een vrouw gillen. Dat is een vrij jonge vrouw. Die hebben ze achteruit een busje gehaald. Slachtoffer van die aanslag. En in de er was een cameraman. En die heeft haar de hele tijd gevolgd. Op de brancard. In de ambulance. En op een gegeven moment ging hij dus gewoon heel dicht bij haar staan. Terwijl ze gilde van de pijn. En zegt hij dus, hou vol.
Uh-huh, yeah.
Dat is natuurlijk al een manier van filmen die wij in Nederland niet kennen. Die jij en ik wel vaker vanuit Rusland hebben gezien. Waar een mensenleven tussen haakjes en privacy daarvan niet zo enorm belangrijk is. Ook al die dashcams in de auto's. Hè, met het filmen van ongelukken. Ja, het is gewoon heel... Dat is ingeburgerd eigenlijk, als ik het zo mag zeggen. Ik weet niet of jij dat ook zo herkent. En dan deel 2 hoorde je best wel onheilspellende muziek. En toen hebben ze dus heel snel allerlei shots achter elkaar geplakt. Van lichamen, geblurd, bloed, schade. Alsof het een trailer was van een hele slechte film. En dan hoor je de presentator, Evgeny Popov. En die heeft het over... het is inderdaad erg om naar te kijken. Maar dit is... Ja, wat Zelensky, Biden en Johnson hebben gedaan.
Ja, ja.
Echt bloed aan hun handen, echt moordenaars. En op het laatst zei hij, het is een burgerbusstation.
Mm-hmm,
als ik het zo mag vertalen. Ja, en ik weet, op basis van de Russische berichtgeving... moet ik er dus vanuit gaan dat dit door Kiev is gedaan. En dat zou kunnen. Ik heb daar geen bewijs voor. Net zodat ik eigenlijk niet kan bewijzen dat... de Russen natuurlijk de puinhoop in Vinnytsia hebben veroorzaakt. Maar dit is dus wat ze dan meekrijgen.
Ja.
En Vinnytsia dan niet.
Ja.
En maar hier gaan ze vol op het orgel wat betreft... burgerslachtoffers, verschrikkelijk. En wat ongelooflijk ellendig. En hier gingen ze nog uren over doorpraten.
Ja. Je hebt nog een fragment, toch? 2 fragmenten.
Ja.
Wil je dan nu naar het tweede fragment toe?
Ja, dat kan. Ja, en dan kan jij vertellen wat jij nog eventueel wil toevoegen.
Uh-huh.
Even kijken, moet ik dit inleiden? Nou, dit is Olga Skabeeva, dat is de man. Nee, de vrouw van Yevgeny Popov, dus ook uit 60 minuten. Dat is iets beter te volgen, omdat Salavjov, die talkshow, dat gaat echt in een moordend tempo. Uh-huh. Dus dan, als ik daar nu wat van laat horen, dan is daar soms geen touw aan vast te knopen. Dus even luisteren.
Борис в отставку из-за пьянки, Шольц из-за наркотиков для изнасилования, теперь еще и канцлер Австрии. Ну, посмотрим.
Да.
Прям берем в ручки попкорн.
Видимо, сам уже начал, поэтому предлагает однопартийцам и широкой массе.
Веденский наркоман.
Ja, веденский наркоман. De Weense drugsverslaafde.
Ja.
Dat gaat over Nehammer, kanselier van Oostenrijk. En dat zag je in een filmpje hiervoor. Nehammer, en dat is dus dan echt gebeurd, neem ik aan. Die heeft dus op een partijcongres in Tirol... heeft hij afgelopen week gezegd... ja, het gaat slecht met de economie, gierende inflatie. Dus ik zie alleen nog maar een oplossing. Dat is of aan de drugs of naar de, naar de fles grijpen.
Ja.
Nou, lachers op zijn hand. Maar werd later wel als zeer onhandig in de Russische media dus gepresenteerd. Zo van, nou ja, hier heb je de Weense drugshandelaar en de alcoholist. En hij werd geplaatst in een rijtje met Scholz en Biden. Uh-huh. Scholz en Johnson. Zo van, kijk eens, westerse leiders die onder druk staan. Johnson is een zuiplap. Johnson moest aftreden vanwege de drank. Scholz vanwege verkrachtingsdrugs. Er is een of ander SPD-evenement geweest waarin vrouwen zijn gedrogeerd. Waar de SPD excuses voor heeft moeten maken. Zo werd het gepresenteerd op de Russische tv. Nou, en dan dit voorbeeld van Nehammer. En je hoort ze dus lachen. En je hoort hoe Skabejeva met haar stem hier vol de intonatie inzet.
Ja.
Om volgens mij, dat is mijn interpretatie, alleen maar aan te geven. Want dat doen ze ook met Biden de hele tijd. Het Westen heeft veel problemen. Het Westen heeft zwakke leiders. Biden is oud en krakkemikkig. Johnson zit aan de drank. De een na de ander treedt nu af. Weet je? Dan krijg je dat met Draghi of met Callas in Estland. Dat wordt dan allemaal uitgesmeerd.
Ja, ja. Hoe doet het eigenlijk met jezelf? Word je gebrainwashed? Ga je begrip krijgen voor de Russische standpunten?
Ik ben niet gebrainwashed. Daar ben ik niet genoeg geïsoleerd voor geweest... van de rest van mijn gezin of wereld. Het zou wel interessant zijn om een volgende keer... dat nog geïsoleerder te doen. Maar ik had het er ook over met Francis Carr van de BBC. Hij monitort dat dag in dag uit, 3-4 uur per dag. Die heb ik van tevoren even gebeld. En hij zei, je neemt nou eenmaal de bagage mee. Je neemt nou eenmaal mee wie je bent. En je staat alleen maar eigenlijk feller in je eigen wereldbeeld. Want je weet, althans, je denkt dat je weet hoe het dan echt zit. En zo analytisch als... wij dan naar die Russische tv kijken, zo kijken de Russen natuurlijk niet. Uh-huh. Jij en ik consumeren soms ook nieuws gewoon met het bord op schoot. En dan hebben we er wat van meegekregen, maar niet dag in dag uit dat we erover nadenken of zo. Nee. Wij zijn ook nog eens journalisten.
Nee.
Dus nee, het heeft me niet gebrainwashed. Ik vond het wel vermoeiend.
Maar heeft het ook niet gebrainwashed in de zin van, nou, daar hebben ze misschien wel een punt. Of daar zit wat in.
Ja, op een gegeven moment ga je wel denken, ja, die leiders van ons die zijn allemaal zwak en oud.
Dat gebeurt namelijk ook natuurlijk. Dat de hamer op.
Herhaling.
Zijn fascisten, nationalisten. En zelfs in het Russische journaal worden Oekraïners gewoon nationalisten genoemd. Dat continu dat hameren op, dat doet natuurlijk ook wel wat met je.
Ja, maar daar had ik dan weer minder last van. Want daarvan, en zeker jij, de paar keer dat je in Oekraïne bent geweest. En aangezien ik daar al sinds weet ik veel hoe lang kom, heb ik daar wat minder moeite mee. Minder vatbaar voor.
Het geheim van dat blijven op hameren, dat zijn slechte leiders.
Ja, precies. Nou, maar dat beïnvloedde mij wel een beetje. Dat ik op een gegeven moment dacht van ja, het zijn allemaal inderdaad... mensen in de problemen. Maar ja, ze staan ook, hoe zeg je dat, in de spotlights. En wat je niet moet vergeten, maar wat de Russen niet meekrijgen... die krijgen ten eerste dus niet mee dat er ook heel veel burgerslachtoffers in Oekraïne vallen. En daarnaast, wat ook meespeelt... kijk, wij hebben nu een mindere economische vooruitzichten... omdat we hebben besloten een solidair traject met Oekraïne in te gaan. Maar dat wordt natuurlijk helemaal niet benoemd op de Russische tv op deze manier. Die zien dat als een bevrijding van Oekraïne. En die snappen niet hoe premier Rutte afgelopen week naar Zelensky kan gaan. Terwijl hij in eigen land trekkers staan te protesteren. Uh-huh. Boeren staan te protesteren. Zij zeggen, je moet toch eigen volk eerst moet je eigenlijk hanteren.
Ja.
Zij snappen die solidariteit niet. Althans, dat wordt niet zo aan de tv-consument overgebracht.
Uh-huh.
Wordt voor Nederland nog wel een klus natuurlijk.
Zij zijn natuurlijk dat Europa en de... economische problemen ziet, zien ze natuurlijk als een reactie op de sancties die Europa zelf heeft ingesteld en gas, en dat ze eigenlijk zichzelf in de vingers snijdt.
Ja.
Dat is...
Plus dat ze heel erg kunnen laten zien aan de Russische tv kijken dat het Rusland is dat aan de knoppen draait. Zij kunnen bepalen of Nord Stream 1 wel of niet open gaat. En of, zoals de correspondent van RT Duitsland dat zei in een van die talkshows, Rusland bepaalt of Duitsland deze winter koud, donker en duur wordt.
Mm-hmm.
En dat zorgt natuurlijk en voor leedvermaak en voor een bepaald trots gevoel.
Ja.
Groot Rusland. Ja.
experiment voor herhaling vatbaar? Of wil je dan echt met een universiteit onderzoek doen?
Nou, dat zou wel interessant zijn. Dat je toch ook een psychologische test doet, zodat je misschien wel kan meten wat het met je doet, die propaganda. Maar dan moet ik natuurlijk wel echt geïsoleerd zitten. Of naar Rusland gaan en daar alleen maar dat doen natuurlijk. Ja. Kan je nog iets herinneren van jouw tijd en jouw nieuwsconsumptie wat Rusland betreft? Ja, het was natuurlijk een andere tijd.
Heel wat anders. Je had ook wel keuze uit oppositie. Dorst was toen nog goed aanwezig, kon je krijgen.
Ja.
Er werd minder op het trom geslagen, fanatiek zoals nu, ja. Het was in de Medvedev-jaren, toen was het sowieso en zo. Rusland wat lichter. Maar je zag wel in de aanloop van die protesten in 2011, 2012... Nou ja, toen kwam natuurlijk de eerste echte felle anti-Amerika-retoriek... kwam wel te tentonelen. Amerika achter die protesten zou zitten met Clinton.
Waar Medvedev trouwens nu enorm aan meedoet. Dat is een enorme havik geworden.
Ja. Maar goed, dat is misschien voor een andere aflevering.
Wil jij het eens een keer doen?
Medvedev.
Een week lang Russisch nieuws.
Dat kunnen we een keer doen.
Ja, het is, je hebt weinig slaap.
Oké, okay.
Ja.
Dat haal ik wel een andere keer.
Er is veel te zien. Oekraïne. Ja. Praat me even bij. Want we hebben natuurlijk weinig contact gehad, omdat ik natuurlijk een soort van geïsoleerd moest leven. Maar wat zijn jouw plannen wat betreft Oekraïne? Je gaat voor een derde keer erheen tijdens deze oorlog. Wat wordt er anders dan de volgende twee keer?
Nou, nu ligt de nadruk toch wel op het zuiden. De omgeving Gerson, natuurlijk niet Gerson zelf, dat in Russische handen is, bezet is. Maar de streek rond Mykolaiv, daaromheen. Nog een stuk richting Zaporizhia. Dus die regio. Om te kijken wat er eigenlijk in het zuiden gebeurt. De focus ligt vooral op Donbass. Maar in het zuiden is ook heel wat aan de hand. Wat betreft, ook zou Oekraïne daar wel of geen offensief beginnen. Hoe zit het met het verzet in door Rusland bezette deel? Wat merk je daarvan? Hoe is die wisselwerking? Ook op het dagelijks leven, zo'n Mykolaiv. In hoeverre is dat echt een frontstad dat zucht en lijdt onder Russische bombardementen. Dus dat is eigenlijk de hoofdmoot van mijn verhaal, van mijn trip. Wat gebeurt daar in het zuiden?
Je gaat dus naar regio's waar ook wordt gesproken over een referendum. Zaporizhia wordt ook gezegd, vanaf september komt daar een referendum. In het wat zij noemen het... Azov-gedeelte, hè? Azov-gedeelte dat Rusland heeft bezet van de Zaporizhia-regio. Maar jij gaat naar het niet bezette gedeelte.
Ja, daar komt het bezette gedeelte niet in.
Kom je er echt niet in?
Lijkt me sterk. Ik kan het wel een keer proberen. Maar ik zou niet weten hoe eigenlijk.
Nou, ik vroeg me sowieso af of die... Want in de Russische media hadden ze het ook wel over een demarcatielijn. Dus dat zou erop moeten duiden dat er niet langs die hele... Dat hele bezette gedeelte, dat er nu niet overal gevochten wordt. Dat kan ook natuurlijk niet qua groepen.
Nee, als je ook de kaarten bekijkt, dan vinden de meeste gevechten wel plaats rond Mykolaiv. Daar wordt het meest, dan zie je de meeste granaten, symbolen zie je staan op kaarten. En als je meer richting het oosten gaat, richting Zaporizhia, is het rustiger. Dus concentreer zich vooral daar. Dat is ook een belangrijk punt ook voor Oekraïners. Gerson is een belangrijke stad, economisch ook. En voor de Russen is Gerson ook weer belangrijk, want dan hebben ze eigenlijk... een grote stad aan die kant van Oekraïne in handen.
Gerson is nu bezet.
Ja, en het geeft ook tegelijkertijd aan, hè, dat Poetin roept altijd maar van het... we willen Donbass, Oost-Oekraïne bevrijden, maar ondertussen zit ze wel in het zuiden. En dat willen we ook nog wel eens vergeten, dat Rusland eigenlijk al een heel strook van Oekraïne daar in het zuiden heeft. En dat natuurlijk ook kan gebruiken als springplank verder naar het noorden of richting Moldavië.
Ja. En wat zijn andere argumenten en andere belangen met het hebben van het zuiden?
Nou, economisch bijvoorbeeld. Dan bedoel je vanuit Oekraïns oogpunt of vanuit...
Russisch, allebei. Economisch gezien allebei, denk ik.
De aanvoerder naar de Krim bijvoorbeeld. Het waterkanaal. Dat goed de water toevoer naar de Krim is. Dat was een probleem de afgelopen jaren waar Oekraïne de Russen mee hebben opgezadeld, de Oekraïners. Voor Oekraïne is het belangrijk, hè, dat je in ieder geval die zuidkant, die Zwarte Zee, toegang hebt met zijn havens. Dus dat is ook belangrijk voor Oekraïne om dat terug te veroveren.
Ja, want alleen Odessa is nog in Oekraïnse handen en de andere havens zijn door Rusland vernietigd / bezet.
En dan kom je ook weer dichter bij de Krim, waar je ook dan weer controle of in ieder geval invloed kan uitoefenen.
Ja.
Maar goed, het is ook interessant hoe die wisselwerking met die partizanen is, die strijd leveren in het door Rusland bezette gedeel.
Ja, bijvoorbeeld Berdjansk, toch? Is partizanenstrijd wel in Gerson?
Ja, Gerson is het meest en
Melitopol?
Ja, daar ook, ja.
Ja.
Die twee steden, die daar hoor je het meest, daar zijvelt het meeste door van daar zijn partizanen bezig. Ja.
Ja.
Bert Jans weet ik eigenlijk niet.
Ja, daar heb ik wel eens wat van gezien. Maar goed, dat ligt dan. Dat is ook een van die havensteden, hè, die Rusland dan in handen heeft.
Ja.
Maar goed, je weet ook niet zo goed welk verzet er nou nog overal precies gevoerd wordt, omdat er op zoveel plekken oorlog wordt gevoerd. Wat denk je dat er anders wordt dan de vorige twee keer, afgezien van de locatie? Je gaat ook kijken of de Oekraïners weer land kunnen terugveroveren. Dat is natuurlijk wel weer heel anders.
Ja, dat is zeker anders. Ik denk dat deze streek dynamischer is. In Donbass heb je toch Rusland dat beukt op Oekraïne. Artilleriebeschietingen en vluchtelingen. Maar hier is door die wisselwerking van die partizanen Oekraïne dat probeert terug te veroveren. Rusland dat natuurlijk zijn stelling inneemt om Gerson te verdedigen. Is dat toch een ander soort dynamiek, denk ik, dan in het oosten.
Want de vorige twee keer, de eerste keer was je in Kiev?
De eerste keer was Lviv en Kiev. De tweede keer was Dnipro, Zaporizhia en Pakrovsk, Donbass, richting de frontlinie. En dat was ook op het moment, die laatste keer in Oost-Oekraïne. Toen was er ook wel een soort van optimisme in Oekraïne. Toen was natuurlijk net het Kharkiv, daar omgeving, daar hadden ze bevrijd. En hadden ze iets van, nou, we kunnen die Russen, we kunnen hiermee verder. We kunnen terugpakken. We staan op het punt om ze terug te slaan. Daarna werd het toch weer wat minder. Omdat toen Rusland zich concentreerde op Donbass. Daar een stukje bij beetje daar iets van terugveroverde. En dat heeft het optimisme ook alweer in doen dan bij de Oekraïners. Ze kregen het echt even een paar maanden lastig. Nu hebben ze misschien weer moed geput uit die HIMARS. Die raketsystemen, die Amerikaanse raketsystemen waarmee ze doeltreffend zijn.
Ja, munitiedepots vooral. Ja.
Precies. Of dat genoeg is om gebied terug te veroveren, of dat een soort inleiding is om gebied terug te veroveren, ja, dat zullen we zien.
Krijg je trouwens in de Russische media niet heel veel van mee, hoor. Wel van die HIMARS trouwens, een heleboel. Waarbij een kapitein ook vandaag zei dat hij er voor 250% van uitgaat dat het Amerikanen en Britten zijn die achter de knoppen zitten en niet getrainde of opgeleide bestuurders daarvan. En er was afgelopen week een enorme explosie bij Novaya Kakhovka.
Ja, klopt, ja.
Dat is waar dat waterkanaal richting de Krim loopt, hè, geloof ik. En daar is dus ook iets gebeurd. Maar ja, volgens het Russische nieuws waren het Oekraïners die daarop hebben geschoten met een enorme explosie en heel veel burgerslachtoffers. Ik weet niet of jij weet wat de Oekraïnse lezing was. Waarschijnlijk heel veel Russische militairen onschadelijk gemaakt.
Ja, waarschijnlijk wel, ja. Nou, je ziet wel, je zag toch ook wel op social media wel zorgen aan de Russische kant, van Russische militaire bloggers, over dit soort aanvallen. Omdat blijkbaar Rusland daar toch niet tegen opgewassen is. Terwijl ze wel dachten dat ze die raketten uit de lucht konden schieten.
Oké. Nou, dat heb ik dan weer niet meegekregen.
Ja, als je alleen maar de Russische staatsmedia volgt. Maar soms is internet ook wel handig.
Ja, wel het interview met Reznikov, minister van Defensie, die dan in een Britse krant, geloof ik, had gezegd.
Die kondigde het Zuidoffensief aan. En dat ze een miljoen Oekraïense soldaten nodig hadden of klaarstonden of zoiets. Heb ik even niet paraat.
Dat ze daar naartoe werken, denk ik.
Ja, maar goed, die kondigde dat aan. Maar je kan nog niet zien van, goh, als het al zou plaatsvinden, de Oekraïners rukken op.
Ja, het heeft ook met de geografie te maken. Want Mykolaiv, tussen Mykolaiv en Gerson zit water. En dat heeft er ook voor gezorgd, volgens mij, dat Mykolaiv nog steeds goed verdedigd kon worden. Wel kapot wordt geraketteerd.
Ja, ik hoop duidelijk te hebben wat er gebeurd is in Gerson. Gerson is eigenlijk heel makkelijk in de Russische handen gevallen. Omdat daar blijkbaar het Oekraïnse bestuur op dat moment de overstap maakte naar, of in ieder geval geen strobeet in de weg legde, de stad niet had voorbereid op verdediging. En daardoor was het voor de Russen een koud kunstje om Gerson in te nemen.
De grootste stad tot nu toe in,
ja, de grootste buit.
Ja. Ja, Kramatorsk en Slavjansk, dat is ook nog kleiner. Hè? Want Gerson heeft het echt volgens mij over 300.000 inwoners.
Ja, dat is echt wel een stad. Kramatorsk, volgens mij, dat zijn wat kleinere steden.
300.
Het gebied bij elkaar is natuurlijk wel strategisch van belang. En, maar ja.
Heb je er zin in? Kan ik dat zo vragen?
Nee, dat vragen wel meer mensen. Ja, dat, volgens mij hebben we het hier ook wel eens in de podcast over gehad. Toen ik in Kiev zat, geloof ik. Nee, zin heb ik er niet in. Vroeger had je er zin in, ging je met kloppend hart naar Oekraïne. Omdat je wist, oh, dan ga ik nog even naar die stad. Dan kom ik even langs. Misschien kan ik daar nog even leuk dat eten, dat restaurant. Of dan die stad, bijvoorbeeld Mariupol. Daar had dan een een nieuwe pier gekregen toen het nog in Oekraïne, tot de Oekraïne behoorde. Toen dacht ik, oh, dan ga ik een keer naar Mariupol om die pier te zien. Maar ja, dat, dan denk je, ja, dat hebben ze weer iets moois gemaakt. Ben benieuwd hoe die stad zich ontwikkelt. Maar ja, dat kan dus ook niet meer. En mensen zijn vertrokken, steden zijn leeg. Dus de lol is wat dat betreft vanaf. Dus nu ben je vooral nieuwsgierig hoe dingen zich ontwikkelen.
Heb je het gevoel dat je onderdeel bent van de geschiedenis? Voel je het zo groot of niet?
Nou, de eerste geschiedschrijving, doen journalisten.
Ja.
Maar je voelt wel dat je iets meemaakt dat, Europa doet schudden op zijn grondvesten. En dat de kaarten sinds 24 februari wel heel anders liggen. Ja.
En de mensen en de plekken van je vorige verhalen, heb je daarna nog contact mee? Want je hebt een paar keer over Pakhovsk gesproken. Dat is nu denk ik nog onder gezag van Kiev?
Ja, dat is nog steeds bij Kiev, ja. Die mensen hebben wel contact, maar die zitten nog steeds in Pakhovsk terug. Ik ken mijn ouders, die zijn wel ouders van iemand die ik ken, die zijn teruggekeerd naar Pakhovsk. Omdat, die hebben zo'n houding van, oké, we wachten af wat er gaat gebeuren, wat de Russen gaan doen. Mensen keren ook wel terug, omdat ze in het Westen niet kunnen aarden of niet kunnen slagen. Of het moeilijk hebben om een baan te vinden bijvoorbeeld, of een huis is te duur om te huren. Dus je houdt wel contact met mensen. Soms verbaasde dat ook wel. Je wil mensen soms niet overvragen en lastigvallen. Het is al zwaar genoeg.
Nou, want ik zag een interview met Vucic van Servië. Mm-hmm. Op de Russische tv. Het interview was op een Servische kanaal. Maar het is vrij uitgebreid geanalyseerd. En die zei, ik weet wat het plan van Poetin is. In eerste instantie nu de linie Soledar-Siversk-Bakhmut. In Rusland zeggen ze Artyomovsk. Pakken.
Mm-hmm.
En dan doorstoten naar de tweede linie, dat is Slavjansk, Kramatorsk, Avdeevka.
Mm-hmm.
Maar Pakhovsk ligt nog ten westen daarvan, maar zit wel in de Donetsk oblast.
Ja, nog steeds Donbass.
Donetsk,
ja. Maar, ja, dus als eenmaal Bakhmut en Kramatorsk, Slavjansk, Kramatorsk ieder van handen hebben, als ze daar zijn, ja, dan verwacht ik, denk ik, dat ze bij wijze van spreken een keer kunnen doorrollen naar Pakhovsk.
Het zit ook nog.
Hoewel, ik heb wel begrepen, Pakhovsk zijn ook wel 3 verdedigingslinies omheen. Dus eer Pakhovsk ook weer in handen hebt, ben je ook alweer een tijdje verder. En we hebben gezien dat het zo soepel gaat ook weer niet met de Russen qua opmars.
Nee, zeker niet.
Steeds stapje voor stapje.
Nee, en dat
maar ze
is,
komen er wel.
En dat is wat die HIMARS dan doen. He, weten wij als niet-militaire experts, als die de logistiek verstoren, dan wordt de opmars van de Russen daarmee natuurlijk vertraagd.
Ja, en zij denken ook van, we moeten onze munitie moeten wat verder wegstallen. Ja.
Toretsk ligt daar ook, hè?
Ja.
New York
ligt ook nog, ja.
Michiel Drieberg is daar wel eens geweest, in New York.
Jan Hennen geloof ik ook, ja.
Ja. Oké, we hebben nog veel te bespreken. Wordt een bijzondere reis, denk ik, Floris.
Ik hoop het, we gaan het zien.
Ja, en je verhalen zijn te lezen? Hopelijk.
Bij NRC, Reventoris Dagblad, bij BNR, 's ochtends en ook in de Poëgestrooikast, hoop ik.
Nou, zou het misschien als we kunnen bellen.
Ja.
Regel even dat Vitaly Kim aan de telefoon komt.
Dat is goed, zal ik doen.
Ja?
Gouverneur van Mykolaiv.
Ja, niet te verwarren met andere Kims.
Nee.
En dan, mijn waarde Floris, is het moment daar. Het moment dat wij onze zomerserie kunnen aankondigen. Want dat doe je ook nog eens terwijl je er niet bent.
We nemen alles van tevoren op.
Zullen we dat maar aan onze vaste luisteraar dan verklappen?
Ja, in onze zomerserie 6 weken lang hebben wij een bijzonder interview met een perestrooi-gast. Met 1 rode draad. De relatie tussen Oost- en West-Europa. Wat is die relatie anno 2022, sinds 24 februari? Wat is Oost en West? Waar zitten de gapende gaten? En is zo'n kloof dan te overbruggen? Of toch niet? Wij starten een zoektocht.
We hebben 6 perestrooi-gasten die langskomen. Of wij gaan bij hen op bezoek. En zullen we bekendmaken wie de eerste 2 gasten zijn? Of wil je er al meer benoemen?
Nee, doe maar deze eerste 2.
Ja? Want dat doen de professionele programma's ook altijd. Hè? Dan kondigen ze niet te veel aan, want dan geven ze niet alles weg.
Je moet wat de wens overhouden.
Ja. Eerste aflevering. Ja, dat wordt leuk, hè? Edi Rama,
de premier van Albanië.
Ja, premier van Albanië. In de perestrooikast. Een land dat het Stalinisme doortrok toen Rusland een ander pad ging bewandelen, maar zich daarmee dus wel vervreemde van Rusland en van de rest van Europa. En nu wil dat ooit krankzinnig geïsoleerde landje, dat wil nu niets liever dan deel uitmaken van de westerse familie. Dus hoe kijkt Edi Rama naar de huidige relatie tussen Oost en West? En wat is volgens hem dan Oost en West?
Ja, want Albanië zit al enige tijd in de wachtkamer van de Europese Unie. Frankrijk en Nederland hielden dat lange tijd tegen. En nu is er het plan Macron. Een idee van de Franse president om met zo'n 44 landen van Europa samen te komen en ideeën uit te werken. Een soort Europese politieke gemeenschap. Iets meer verbonden dan de Europese Unie, maar wel leuk om bij te horen.
En wat Rama daarvan vindt, hoor je dus in onze zomerserie. Hij vertelt ons dan hopelijk ook meer over zijn ontmoetingen met Sergej Lavrov en met Mark Rutte. En dan de tweede gast.
Ja.
Topdiplomaat Caspar Veldkamp. Hij is de Nederlandse bewindvoerder bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling in Londen. En dat gesprek gaat over de wederopbouw van Oekraïne.
Ja, en met wij zijn vooral benieuwd hoe die wederopbouw met heel veel Westers geld dan wel een Oekraïns project blijft.
Ja.
Is het vooral een Westers opleggen van zo willen wij het hebben? Of heeft Oekraïne daar ook nog inspraak in? De EBRD staat toch bekend als de Oost-Europa-bank. Dus daar moeten we zijn bij Caspar. Een publieke bank ooit opgericht door Westerse landen na de val van het communisme. Maar Oekraïne laat zich natuurlijk niet zomaar buiten spel zitten bij die wederopbouw. Kiev wil meedenken en misschien wel mee bepalen. Of bepalen. Dus hoe voorkom je dat dit een Westers project wordt?
Ja, en dan hebben we het dus nog niet eens in deze twee gesprekken. Nou, een beetje wel over de kloof tussen Europa en Rusland. Maar ook dat gaat zeker langskomen in al onze afleveringen.
Ja, en die kun je niet alleen op de podcast luisteren. Je kan ze ook op de radio luisteren. Elke woensdag om 7 uur BNR op de ouderwetse FM vanaf woensdag 20 juli.
Maar abonneer je gewoon op de Perestroikast. Dan krijg je ze vanzelf binnen.
Hoef je niks voor te doen.
Nee. Hey, geen mop. Want onze Joost, die zit op een eiland.
Ja, tussen de muggen.
Ja, ben benieuwd. Mensen kunnen mailen of twitteren op welke eilanden Joost dan zou kunnen zitten. Ja. Als hij tussen de muggen zit.
Zeker.
Ben benieuwd.
Paka.
Oh, daar hoort er nog een liedje bij.
Малинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя.
Айто.
Пока.
Toch weer 40 minuten opgenomen.
Ja.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.